We hebben nog vier vragen. De eerste is een technische vraag. En dat is 2 Koningen 16 vers 19, 2 Kronieken 28 vers 27. In 2 Koningen 16 vers 19 staat dat Achaz op de koninklijke begraafplaats werd begraven. In 2 Kronieken staat, hij kreeg geen plaats in de koninklijke graven. Hebt u een antwoord op deze vraag? Vertaling uit het boek. Nu, als u het in de NBG-vertaling leest, heb ik net gedaan voor u, dan is het inderdaad verschil. In beide gevallen staat dat hij in Jeruzalem werd begraven, de stad van zijn vaderen. Maar in een van de uitdrukkingen wordt gezegd dat hij niet in de graven van de vaderen werd gelegd, maar wel in de stad van de vaderen. Dat betekent dat er dus kennelijk onderscheid is tussen de stad van de vaderen waarin hij begraven werd en de graven van zijn vaderen. Daar is hij dus kennelijk niet begraven. Maar ik heb niet de grondtekst bij me. Ik kan het zo niet nakijken. Dus ik laat de vraag een beetje hangen. Ik heb er dus eigenlijk geen antwoord op. Dat is dus eigenlijk de conclusie. Ik zou niet met zekerheid durven zeggen wat hier staat. Een beetje verschil vind ik ook. Maar het echte antwoord blijf ik schuldig. Dan 2 Kronieken 30 vers 8... Wees thans niet hardnekkig zoals uw vaderen, geef de Heere uw hand en komt tot zijn heiligdom dat hij voor altijd geheiligd heeft en dient de Heere uw God, opdat zijn brandende toorn zich van u afkeren. Gaat het altijd zo makkelijk? Is het zo dat je kunt zeggen, nou je moet de Heere gewoon de hand geven en het staat er echt. Het staat er echt en moeilijker is het ook niet, denk ik. Wij hebben er zelf van alles bij gemaakt. Maar de Heere nodigt uit om te komen. Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Die uitnodiging van de Heer Jezus zelf staat er. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Komt. Komt, koopt zonder prijs en melk. Komt, eet. En wie wil, mag komen. Alles wat wij erbij gemaakt hebben, is denk ik van onszelf. En soms schrik je daarvan. Ik werd vrijdagavond aangesproken door een meneer die zei dat zijn zoon helemaal door harde muziek, met hele harde, nare teksten, volledig in de ban, in de handen van de Satan was gekomen, zich nu iets wilde aandoen, zelfmoord wilde plegen, en werd nu verpleegd. Heel moeilijk. Maar op dezelfde avond, direct nadat deze meneer gesproken had, kwam een mevrouw, en die zei, we zitten daar en daar, en die, en we geven les op school, en we mogen dit, maar we mogen niet meer zingen, mijn verlosser hangt aan het kruis. We mogen ook niet meer zingen, de Heer is mijn herder. We mogen ook dit, nou even, een heel verhaal. Waar het me nu om gaat, was het volgende. In het ene geval was de Satan er zelf bij, kennelijk om te zeggen, praat niet over de Heer Jezus. En in het tweede geval werd ook gezegd, praat niet over de Heer Jezus. En dat is natuurlijk ontstellend hard, als ik het zo zeg. Maar het praktische resultaat is, ja, het heeft me gewoon verwond, het heeft me pijn gedaan, het heeft me de hele nacht bijna bezig gehouden. Van hoe kan het toch en wat bedoelt men dan? Ik wil alle twijfel, het voordeel van alle twijfel meenemen. Maar uiteindelijk is het resultaat, je mag niet bij de Heer Jezus komen. En dat is triest, want de Heer zegt ook hier, kom maar, je bent welkom. En ik wil niet een ruimere ingang maken dan de schrift zegt, maar ik mag hem ook niet verkleinen. Ik kan alleen maar zeggen dat Achaz de deur dicht deed en dat Hiskia de deur open deed. En de Heere zegt, laat dan, kom dan. Nu, ik hoop ook dat u die uitnodiging aanvaardt en dat u gekomen bent of alsnog komt. De derde vraag, hoe kan het dat een koning zoals Hiskia aan het eind van zijn leven wat buiten zijn schoenen gaat staan en dan geoordeeld, gestraft wordt? En hoe kan Manasse, die daarna komt, weggevoerd wordt, gewoon goddeloze praktijken heeft gedaan. En dan een beetje tot bezinning komt. Ik zeg het een beetje zo cru. Maar u mag dat lezen in 2 Kronieken 33, vers 12. Maar toen hij in het nauw geraakte, zocht hij de gunst van de Heere zijn God. Hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijn vaderen en bad tot hem. En toen liet God zich door hem verbidden. Hoorde zijn smeking, bracht hem naar Jeruzalem terug, herstelde hem in zijn koningschap in Manasse, erkende dat de Heere God is. Iemand die het helemaal verknaalt, vreselijke dingen zegt en doet, die heeft aan het eind van zijn leven een dag van verootmoediging. Sorry hoor, ik sla een beetje door. En die wordt door de Heere God hersteld. En die, nou, dat gaat gelijk goed. En Hiskia, hij maakt een fout om dit nu zomaar eens te zeggen en wordt gestraft. Staat dat niet haaks op elkaar? Is dat dezelfde God? Antwoord, ja. Kan ik het begrijpen altijd? Nee. Ik weet alleen dit. Dat God zich altijd de heilige betoont aan hen die het naast te staan. Dat weet ik. De Heere God zegt van zijn volk, juist omdat jullie deurpost naast mijn deurpost hadden, ik citeer het boek Ezechiël, daarom moest ik het wel zo. Alsof de Heere suggereert, als je wat verder uit elkaar gewoond had, ja, dan was het ook anders gelopen. Waarom greep de Heere zo in bij die zonen van Aaron, die, laat ik maar zeggen, een vergrijp deden door in de tabernakel te gaan. En ze stierven onmiddellijk. Ananias en Safira. Nou, een dergelijk vergrijp heb u waarschijnlijk ook gedaan. U hebt ook misschien tig keren gezegd tegen de Heere God, ik geef het u allemaal, Heere, het is allemaal van u. En u hebt toch een deel voor uzelf gehouden. Ik kan me zo voorstellen dat in veel gevallen deze vragen opkomen. Maar de Heere God openbaart zich aan hen die het dichtstbij staan. In zijn heiligheid. Maar de Heere God openbaart zich ook in zijn genade aan hen die heel ver weg zijn. En heiligheid en genade sporen niet zo. De Heere God laat weten dat hij zijn volk ziet als een wijnstok waaraan vruchten mogen komen. En hij zoekt die vruchten. En de Heer Jezus gaat erop door in het Nieuwe Testament te zeggen dat hij die ware wijnstok is en dat wij ranken zijn en elke rank die vrucht draagt, die wordt gesnoeid. Omdat er meer vrucht komt. En wij begrijpen dat niet. Waarom moet iemand die zijn leven lang de Heer heeft gediend dan zo'n straf krijgen, zoals Hiskia uiteindelijk kreeg? En waarom moet iemand die zijn leven lang verkeerde dingen doet en aan het eind tot verootmoediging komt, dan ineens herstel krijgen? Nu, dat zijn die vragen waar u en ik nooit helemaal uitkomen. Ik kan u alleen maar zeggen dat de Heere God het bijzondere voorbeeld van Hiskia nu nog gebruikt. En in die zin is hij nu nog tot zegen voor velen, ook voor mij. En hoopvol. En hopelijk ook voor u. En Manasse, daarvan kan ik u alleen maar zeggen, hij heeft het niet goed gedaan. Maar ieder die in zijn benauwdheid tot de Heere komt, ook al heeft hij het niet goed gedaan, vindt bij God genade. En dat sluit aan bij die vorige vraag. Geef God de hand en hij leidt je naar binnen. Als je op het laatste moment toch in verootmoediging tot God gaat, hij is er voor je en hij helpt je en hij brengt je terug. De vierde en laatste vraag is de volgende. Kun je iets zeggen over aanbidding, over lofprijzing? Wat is dat? Hoe gaat dat? Hier in deze geschiedenis zagen we dat het hele volk samen met Hiskia de Heere ging prijzen. Er is een enorme lofprijzing geweest. En ze hebben die liederen gezongen van David en van Asaf, de zanger. Ze hebben een geweldig koor aangeheven. Nu, lofprijzing, laat ik eens wat anders. Bidden is de Heere iets vragen. Danken is bekend, dat is danken voor misschien een gezondheid. Maar danken is ook de Heere dankbaar zijn voor wat hij niet doet of voor wat hij wel doet. Lofprijzing is de Heere groot maken, de Heere bejubelen. Dat betekent in de taal van de schrift dat je de Heere God gaat vertellen wie hij is. Nu kunnen we nooit hier op aarde een situatie krijgen waarin we volledig omschrijven wie hij is. Dat bestaat niet. We kunnen wel ons best doen om zoveel mogelijk van de Heere God te ontdekken en hem daarvoor te prijzen. Het makkelijkst is om gewoon na te zeggen wat anderen ooit gezegd hebben. Dat doet u met liederen. Eigenlijk is liederen heel goedkoop. Er is ooit een dichter geweest die heeft mooie dingen gezegd, geschreven, heeft echt misschien wel gepiekerd op, zal ik het zus zeggen, schrijven. En wij nemen dit klakkeloos over en we maken er slagers van en wij uiten dit 2 keer, 3 keer, 4 keer, 10 keer. En zo gaat lofprijzing soms ook een beetje uitholling krijgen. Want we zeggen het niet meer met eigen woorden. Vroeger waren er geen liederen, ook geen psalmen van Dateen. Er was helemaal niks. Geen Johannes de Heer, geen opwekking, niets. Geen liedboek van de kerken. Bestond allemaal niet. En toch zongen ze de Heere liederen. Prijs de Heere met lofzangen, geestelijke liederen en psalmen. Nou, psalmen, zegt u, ja, maar die waren er. Ja, ja, maar niet berijmd. Wees u maar voorzichtig. Ze hebben ze waarschijnlijk op muziek gehad, gezet. Sommige dingen staat bij dat ze een bepaalde melodie moeten hebben gehad. Staat er echt bij. Maar ik stel mij voor dat een gelovig echtpaar in de begintijd van de gemeente tegen elkaar gezegd heeft op zondagavond, mijn vertaling, zullen wij de Heere volgende week in de gemeente ook een lied gaan zingen? En dat ze gewoon begonnen zijn met, we willen graag de Heere gewoon bedanken dat hij ons uit die troep getrokken heeft, uit de modderpoel gehaald heeft en dat hij ons tot kinderen van zichzelf gemaakt heeft. Nou, man en vrouw gingen zondagavond al een beetje beginnen met een paar woordjes op te schrijven. Ze hebben er een klein melodietje bij gemaakt. Een fluitje, was er toen ook. Misschien wel met een trommel. Het is niet zo hedendaags, misschien voor u, maar ze hebben toen ook met de trommel en de fluit de Heere geprezen. In elk geval hebben ze de hele week geoefend en de volgende zondag was de gemeente weer bij elkaar en toen hebben zij gezegd, wij willen de Heere graag een loflied zingen. Zo is het gegaan. En ze hebben de Heere geprezen en de Heere heeft hun hart gezien. Misschien was het taalkundig niet helemaal verantwoord. Misschien was er wel eens een steekje los. Misschien zou het leerstellig wel een klein minnetje gekregen hebben met het rode potloodje. Kan. Maar de Heere heeft hun hart gezien en heeft gezien dat ze met hun hart de Heere wilden prijzen. En dat is nu precies wat lofprijzing is. De Heere prijzen, de Heere groot maken, de Heere bejubelen. Vertellen wie de Heere is. Doet u dat nog? Ja, ik ben ook blij dat er dichters zijn geweest die mooie dingen op papier gezet hebben. Ik kan me daar behoorlijk in verheugen. Maar ik moet me ook afvragen van hoe zou ik het dan zelf gezegd hebben? Nou, niet op een melodie, dat zal waarschijnlijk niet zo makkelijk gaan in mijn geval. Maar ik mag het wel zeggen. En de kerkdienst wordt een beetje ingedrongen, ingedamd door, nou, we zingen 5 liederen, 6 of 10, vult u maar in. Maar die zijn van tevoren bekend. Maar het is niet zo dat u ineens mag gaan staan en zeggen, wij willen graag een lied gaan zingen. Ja, wat een chaos wordt dat, zeg. Kom. Ja, als ze nu nog goed konden zingen, dan. Maar ja, als zij gaan zingen met hun krakerige stemmetjes. Nou, dus daar zitten we met het probleem. En ik ben bang dat wij dat probleem zelf veroorzaakt hebben. Wat zou het een verfrissing zijn als de komende zondag bij u in de kerk velen zouden zeggen, we willen graag de Heere prijzen. We willen hem graag groot maken. Ja, u denkt, ja, stel je voor dat ze een gedicht hebben gemaakt van 38 coupletten of 88. Ja, stel je voor dat ze heel Psalm 119 nog een keer. Ja, zeker. Ja, nee, maar dat kun je toch niet maken. Dan kan de dominee wel stoppen. Dan hoeft hij niet meer te preken. Want we willen wel op tijd zijn voor de koffie. Ziet u? Ik schets het maar een beetje. Maar we hebben er zelf allemaal problemen van gemaakt. We hebben het allemaal zelf ingedampt. En de vrijheid van de geest is bijna weg. Lofprijzing is de Heere zeggen wie hij is. Dat betekent dat je in zijn tegenwoordigheid komt en zegt, u bent groot, Heere. En dan mag u invullen waarom. U vindt dat hij groot is. Dat is lofprijzing. U mag zeggen waarom de Heere groot is. Waarom de Heere Jezus geweldig is. Waarom je hem graag een lied zingt. Als de mensen op het voetbalveld kans zien om slagers te maken, spreekkoren aan te heffen, waarom zouden wij dan niet spreekkoren kunnen aanheffen, maar dan voor onze Heere? Nu, dat is lofprijzing. Aanbidding is denk ik wat anders. Aanbidding is, voor zover ik het zie, stil worden voor God. Aanbidding is God eer geven door te zeggen, u bent God en u alleen. Stil worden en zeggen, Heere God, wat u doet is goed. Dat betekent dat u zelfs in de allermoeilijkste situatie, als u misschien bij het graf staat van iemand die u uitermate dierbaar is, toch gaat zeggen, Heere God, u bent goed. U bent te prijzen. Ik begrijp het niet, maar ik buig mij voor u. Dat is aanbidding. Aanbidding is dus echt wat anders dan lofprijzing. We hebben aanbidding ook vaak vertaald in, ja, nou ja, handen omhoog of handen niet omhoog. Dat zijn uiterlijke vormen die er misschien bij komen. Maar aanbidding is je buigen voor de Heere. Eerbiedig zeggen, Heere God, u bent de Heere. En ik erken u als de Heere. Als degene die het gedaan heeft en doen zal en er zijn zal tot in eeuwigheid. Aanbidding. Dat is stil worden voor God en erkennen dat hij de Heere God zelf is. Daarom zei de Heer Jezus, de Vader zoekt aanbidders. Mensen die met zoveel respect naar God gaan en zeggen, Heere God, u bent het. En u bent de enige. Dat is niet een uiting van dank van, Heere, ik wil u graag vertellen wie u bent, maar dat is je buigen voor. Sommigen vinden dit een te nadrukkelijk onderscheid. Ik denk toch dat ik dat zo mag zeggen. En nu hoop ik dat u in uw leven niet gaat letten op woorden, niet gaat letten op zinnen, niet gaat letten op vormen, maar dat u vanuit uw hart, misschien morgenavond of morgen vroeg of vanavond, begint met te stellen, Heer Jezus, ik ben u zo dankbaar. Ik vind het zo fijn dat ik een kind van God mag zijn door het geloof in u. Ik vind het zo geweldig dat ik met mijn prut een plaats heb buiten de lege plaats. En dat u uitgerekend buiten die lege plaats wilde sterven. Ik wil u danken dat u het lam van God wilde zijn om in mijn plaats te sterven, om mijn schuld weg te nemen, om mijn zonden voor God te boeten, alsof het uw zonden waren. Heer Jezus, ik prijs u. Ja, sommigen zeggen, ik vorm kan niet. Nou, doe maar een wijvorm. Doe maar net als de koningin, doet zij ook. Nee, ik ga daar geen grapje van maken, maar ik wil toch graag vertellen hoe krom soms allerlei dingen naar ons toekomen. En we overal wel weer kanttekeningen bij kunnen plaatsen. Het gaat niet om de vorm, het gaat niet om het taalgebruik, het gaat om uw hart. Uit u dan eens, zeg dan eens wie hij is. Maar ook aanbidding, Heere. Ik buig voor u. U bent Heer. En u bent het alleen. Die uitingen zouden een grote eer zijn voor onze God en onze Vader. De Heer zegene u.